vorm van een motie of een ander oproep, mevrouw Gierman.
Ja, ik heb nog even een aanvullende vraag hierop. En dat sluit een beetje aan het antwoord op vraag 32 van de VVD. U zegt dan dat u verwacht in de december circulaire meer duidelijkheid te hebben over uitkering uit het gemeentefonds. Nou is het zo dat, kijk, het wordt pas definitief bij 1 januari 2022 als ik het goed heb. Maar ik heb ook al wel begrepen dat de kleine gemeenten ook flink geraakt gaan worden. En dat het erop lijkt dat het de gemeente, zoals wij het horen, 33 euro per persoon gekort gaat worden. Dus als dat zo is, nou ik denk wel dat het heel goed is om dat in ons achterhoofd te houden de komende tijd.
Meneer Bouma.
Ja, u moet oppassen dat u niet dingen door elkaar gaat halen. Het verhaal van de decembercirculair heeft te maken met de corona. Dat er dan waarschijnlijk meer duidelijkheid is over alle toezeggingen die Den Haag gedaan heeft. Want dat zie je bijna, nou ja, ik zou zeggen wekelijks komt er wel weer één. En wij verwachten in december daar meer duidelijkheid over te hebben. Wat krijgt Uithoorn? Want er worden wel getallen geroepen, maar er worden niet verdelingen geroepen. Dat is het eerste. Het tweede is dat getal van 33, dat komt uit een voorlopig rapport. Als u het hele artikel zou lezen, staat er ook in dat het bureau wat dat rapport gemaakt heeft of het advies ook nog verder gaat zoeken, omdat er ongelijkheid gaat ontstaan. Dus die discussie is nog lang niet gelopen, daarom schuift hij ook naar achteren. En ja, meneer Van Dam, natuurlijk volgen wij dit. Wij zitten niet te wachten, wij volgen. Maar dit is een proces wat ook in Den Haag plaatsvindt, waar het VNG heel erg veel voor ons lobbyt als gemeente. Ja, en dat is wat ik net zei, meer dan dat kun je volgens mij gewoon niet doen.
Goed, dan gaan we naar de volgende vraag aan fractie gemeentebelangen, meneer Bezuijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb naar aanleiding van de beantwoording van de diverse vragen een zestal toelichtingen. Twee voor wethouder Bouma en vier van wethouder Zijlstra. De eerste is vraag nummer drie.
Heeft u de nummers die ervoor staan op de beantwoording? Kunt u die overnemen?
Vraag nummer drie is de Partij van de Arbeid vraag.
Oh, ik zat naar uw eigen lijstje te kijken.
Nee. Ja. Ik had ook nog wel wat vragen over de beantwoording van de vragen van andere partijen. Als u dat toestaat, tenminste.
Ja, natuurlijk.
Daarin wordt geschreven dat de VNG heeft vanaf het voornemen dat het Rijk het abonnementstarief wilde invoeren gelobbyd om dit te voorkomen. En dat is niet gelukt. Met andere woorden, het Rijk heeft het abonnementstarief wel degelijk ingevuld. Ze dringen nu aan op volledige compensatie. Hoe realistisch is dat? Als ze zeggen, we gaan het wel invoeren, maar krijgen we het dan terug? Dat is hetzelfde als niet invoeren. En als je op de een nee krijgt, vraag me af of het realistisch is of je op de andere dan misschien een ja zou kunnen verwachten. Dus de vraag is, hoe realistisch is dit? Vraag nummer 25, die is van de VVD. Daarin staat met name die dienstverleningsovereenkomst van de gemeentebelastingen dat toegenomen is. De laatste jaren zijn de proceskosten sterk toegenomen. We zien hier vooral de invloed van no-cure, no-pay-bureaus. Mijn vraag is, heeft die toename van rechtszaken, zeg maar, ook geleid tot een groter aantal verloren zaken? Hè? Echte zaken die ons geld zijn gaan kosten. Of zeggen we, nou, het heeft wel heel erg toegenomen, maar over het algemeen winnen we de meeste wel weer. Heeft u daar een inschatting van hoe die winstverlies daar is in die toenemende proceskosten? Dan vraag 46... Ja, daar hebben we veel over gelezen, dat subsidieplafond en dat vaststellen van dat plafond. En vervolgens is daar een indexering op losgelaten, die dan vervolgens weer niet voorzien was. Ja, dat is een prachtige constatering, maar hoe gaan we dit voorkomen? Want de constatering op zich is prima, maar hoe denken we dit te voorkomen en hoe kunnen we daar in bijsturen? Vraag 46, dat is voor mevrouw Zijlstra, ja. Vraag 49, die is ook voor mevrouw Zijlstra. Dat gaat over dat continu meten van de tevredenheid, klanttevredenheid. Ja, dat is een prachtig streven, maar ik krijg het idee en ik hoor graag van collega's raadsleden of dat anders is, dat het domein op zich relatief weinig klachten oplevert. Over het algemeen is men redelijk tevreden. Er is een hoop te doen, dat snappen we. En de jeugdzorg is zeker een zorg, tussen aanhalingstekens. Maar continu klanttevredenheid meten, hoe zinvol is dat? Ja, daar laat ik het dan even bij. Hoe zinvol is het continu klanttevredenheid meten? Dan de volgende is vraag 59. Dat is voor wethouder Bouma. Opbrengsten van de begraafplaatsen. Ja, daar zien we duidelijk een structurele teruggang in het begraven. Met andere woorden, ons streven altijd geweest is kostendekkendheid. Dat is opnieuw niet gelukt, dat is ook niet nieuw. De vraag is van, gaan we hier tornen aan het principe kostendekkendheid of gaan we de tering naar de nering zetten? En dat wil zeggen of de inkomsten of de uitgaven aanpassen. Dan de laatste vraag is vraag 67. En daar zou ik toch graag wat duidelijkheid willen hebben over de term budgetneutraal. Want juist hierin wordt melding gemaakt van een vaste formatie waar we kosten besparen door vaste formatie in te huren in plaats van inhuur. In een van de eerdere vragen is, meen ik, een percentage van 30-35% dat verschil oplevert. En vervolgens wordt er dan gesteld dat het budgetneutraal is. En als iets minder kost en geld overhoudt, is dat in mijn optiek niet budgetneutraal. Dan kun je zeggen, ja, ik kan het binnen het budget doen, maar ik hou geld over. Maar dat ga je dan niet uitgeven. En budgetneutraal wil ik zeggen dat daar de inkomsten en de uitgaven met elkaar in balans zijn. En kunt u dat misschien toelichten? Want voor mij is geld overhouden niet budgetneutraal. Tot zover mijn vragen.
Dank u wel. Wie van het college wil het eerst het woord? Mevrouw Zijlstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Bezouwje, het abonnementstarief. Er is inderdaad heel veel actie opgevoerd, want het kost ons een hoop geld. U ziet het ook terug in de begroting. En dat geldt voor, of tenminste, en ook in de jaarrekening, dat geldt voor alle gemeentes. Dus de VNG heeft daar flink zijn best voor gedaan. Het is niet gelukt. En we moeten doorgaan, maar of het gaat lukken dat het teruggedraaid wordt, ik heb er een hard hoofd in. Maar dat neemt niet weg dat we wel samen met de VNG het kabinet daarop moeten wijzen en zeggen van kijk eens wat voor gevolgen dit heeft. Maar ik denk niet dat het morgen gezegd wordt van jongens, we trekken het weer in. Dus we moeten ermee rekening houden dat het zo blijft. Even kijken hoor, 46, ik moet even, dat ging uit hoorn voor elkaar. Ik moet hem even opzoeken. Ja, subsidie voor uit hoorn voor elkaar. Ja, er gebeuren soms dingen waar we als gemeente weinig vat op hebben, maar die we wel moeten betalen. En één ding daarvan is dat de cao's voorschrijven dat er verhoging van lonen komt. En die moeten we betalen. En we hebben hier met vijf organisaties te maken, dus dat loopt op. En ook blijkt, dat heeft met de vergrijzing te maken, we krijgen best wel veel, er komt veel neer op de schouders van mantelzorgers. En die willen we goed ondersteunen. Mantelzorgers zijn al zwaar belast. Nou ja, zeker als we naar de afgelopen 2 maanden kijken. Die hebben het echt zwaar gehad en nog steeds. En we willen dat op een goede manier, willen we dat ze die ondersteuning krijgen. Ja, daar moeten we voor betalen. We kunnen het ook niet doen. Maar dan hebben we wel kans dat mantelzorgers omvallen en dat je dan toch op een gegeven moment andere zorginstellingen meer taken moet laten vervullen, wat nog duurder is. Dus dat is een beetje het dilemma waar we voor zitten. En 3 jaar geleden hebben we dat niet allemaal kunnen voorzien. En dat is natuurlijk met het hele sociale domein wel een beetje het geval. Het is een heel dynamisch geheel. Er gebeuren soms dingen die je echt niet verwacht. En dan moeten we daar toch flexibel op in kunnen spelen. Dus dat is wat hier het geval is. De klanttevredenheidsonderzoek.
Meneer Bezouwje.
Ja, mijn vraag was echt in dit hele specifieke geval, en ik snap het verhaal hoor. We hebben 3 jaar geleden zijn we dingen aangegaan, verplichtingen, en dat valt tegen. Dat snap ik. En dan geen rekening houden met indexering. Maar de kern van mijn vraag is van hoe gaan we dit dan in de toekomst voorkomen? Hoe gaan we dit in de toekomst anders doen dat we deze verrassing niet meer krijgen? Want die indexering zal in de komende jaren ook gewoon plaats gaan vinden. En hoe zitten we dan met het stellen van het budget? Dat was mijn vraag. Hoe gaan we dit voorkomen in de toekomst?
Nou ja, ik denk inderdaad dat we heel alert op moeten zijn. We weten niet altijd precies met hoeveel procent de cao's omhoog gaan. Hè? Dus dat is wel een beetje lastig inschatten. Maar dus we moeten er meer rekening houden met anders. Volgens mij hebben we, maar ik kijk even naar de wethouder Financiën, een algemene pot waar indexaties voor worden betaald. Maar als die pot leeg is, dan moet het ergens vandaan komen. Dus dat is inderdaad het geval. En we moeten daar heel goed naar kijken en ook naar de trends die zich in de samenleving voordoen. Kijk, we weten dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, omdat ze niet in een verzorgingstehuis terecht kunnen, omdat die er niet meer zijn. Dus en helaas komt het dan op de schouders van de gemeente neer. En daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. En ja, dat proberen we zo goed mogelijk in te schatten, maar dat lukt niet altijd, omdat er onverwachte dingen gebeuren. Maar het is goed om naar
meneer Bezuy.
Ja, maar de ene kant van de medaille is het vaststellen van een plafond, een budgetplafond. Dat hebben we voor 3 jaar gedaan. En in die 3 jaar hebben we geen rekening gehouden met de indexering. Dan zou je dus verwachten dat je naar de toekomst toe, want dat bedoel ik ter voorkoming in de toekomst, kunnen denken van nou, we gaan meer rekening houden met indexering, al of niet een beetje aan de ruime kant. Of we gaan de plafonds aanpassen of niet meer voor 3 jaar vaststellen, omdat dat een vaststelling is die we voor 3 jaar doen en vervolgens dan zo'n grote onzekerheid is. Dat zijn allemaal dingen die je kunt leren en dat is de kern van mijn vraag. Hoe gaan we hiervan leren naar de toekomst toe?
Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met u eens. En met die indexeringen moeten we zeker rekening houden, want dat gaat natuurlijk opnieuw gebeuren. Maar we moeten ook altijd wel bedenken dat er dingen gebeuren die wij niet van tevoren voorzien. En nou ja, dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, dat is ook echt iets wat kostenverhogend werkt. Dus, en kijk, we hadden het net over het abonnementstarief. Dat weet je niet altijd, dat het kabinet dat over 2 jaar gaat besluiten. Maar dat zijn wel bedragen die behoorlijk zijn. Dus we doen ons uiterste best en met die indexaties kunnen we denk ik best wel een redelijke inschatting geven. Maar er kunnen zich toch door rijksbesluiten of landelijke ontwikkelingen of corona onverwachte dingen voordoen, waardoor we toch op hogere kosten komen. En we moeten daar wel heel secuur mee omgaan, want het geld groeit ons niet op de rug. Daar ben ik me helemaal met u eens. Dus we moeten daar heel goed naar kijken. U had nog meer vragen gesteld. Ja, de klanttevredenheidsonderzoek. Kijk, we hebben inderdaad niet zoveel klachten. En ook met de hele participatie rondom het Koersplein Sociaal Domein is gebleken dat mensen best wel tevreden zijn eigenlijk over het algemeen. Er is natuurlijk best wel een drempel om een klacht in te dienen. Een klacht doe je niet zo gauw, want je moet, het is gewoon veel werk en mensen moeten een drempel over. Dus als je geen klacht indient, betekent niet dat je helemaal tevreden bent. En wat we eigenlijk willen is dat het standaard wordt dat je mensen regelmatig vraagt als ze een voorziening van de gemeente hebben gehad van hoe tevreden was u daar nou over. Ook om er zelf van te leren. Want misschien doen we dingen niet zo goed of niet zo handig of wat dan ook. En als je dan tevredenheidsonderzoek doet, dan kan je ook je werkwijze daarop aanpassen en misschien wel veel efficiënter maken. En goedkoper, zeg ik dan maar eventjes. Dat zou kunnen. Dus we doen het voor de klanten, want we willen dat de inwoners de juiste zorg zijn en er ook tevreden over zijn en dat het geholpen heeft, want anders dan ben je ook niet goed bezig. En we doen het een beetje voor onszelf om te kijken of we de werkwijze aan moeten passen, ja of nee.
Meneer Bezuy.
Ja, dat begrijp ik, dat we inderdaad veel minder de neiging hebben om klachten of schone mensen, zachtjes aan, wel wat mondiger aan het worden zijn, dus dat valt wel mee hoor. Maar een andere indicator, en die speelt al jaren, en daar heeft u zelf ook in het verleden natuurlijk constant mee te maken gehad, is dat u als raadslid ook contact heeft met de inwoners. En dan ook hoort van dit soort vragen, zonder dat er formeel een klacht ingediend wordt. Maar hoor je ook van, nou, dat gaat slecht daar bij de gemeente, of dat gaat goed. En ik hoor graag van mijn collega's of dat anders is, maar ik hoor relatief weinig, u zegt het al zelf, klachten over het sociaal domein. Over het algemeen is men behoorlijk tevreden.
Mevrouw Zijlstra, wilt u daar nog op reageren?
Ja, het is altijd fijn als mensen over het algemeen tevreden zijn. Maar ik denk dat je altijd alert moet blijven. Kan je het nog beter, want er zijn ook mensen ontevreden. En zegt het iets over je eigen werkwijze. Dus je moet altijd kritisch op jezelf blijven. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat we toch dat tevredenheidsonderzoek willen. Bovendien is het ook verplicht. voor sommige dingen. Voor de WMO heb je gewoon tevredenheidsonderzoek nodig. Dus dan moet je dat gewoon doen. En dat proberen we dan zo efficiënt mogelijk te doen. Kijk, je kan mensen die een voorziening hebben gehad na een jaar een enquête sturen van wat vond u ervan? Nou, dan zijn mensen het alweer vergeten. Dus wij zoeken echt naar een manier om zo snel mogelijk te weten te komen van is de voorziening, heeft die geholpen? Hoe is de bejegening geweest? Gewoon dat inderdaad. Maar, dus we proberen het zo efficiënt mogelijk te doen. En ja, we kunnen het niet afschaffen.
Dank u wel, meneer Bauma.
Ja, dank u wel. Dat gaat even over de vraag no Q, no pay, wat als onderdeel staat bij het antwoord van de Belastingdienst. Wat wij de laatste jaren steeds meer horen van Amsterdam, is dat er steeds meer bezwaren worden gemaakt op basis van no Q, no pay. Dat is redelijk eenvoudig namelijk. Dat kun je heel makkelijk doen. En er zijn bedrijfjes die zijn daar gewoon in gespecialiseerd. Mooi voorbeeld is de OZB-aanslag. Daar gebeurt het heel veel. Dat betekent enorm veel werk voor de gemeentebelastingen. We hebben het ook in de lijve mogen zien anderhalf jaar geleden. Want dan moeten ze alles weer gaan narekenen, nameten, et cetera. En dat bedrijf wat het aanspant, ja, die verdient aan elk proces wel iets. Dus wat gebeurt er? Misschien gaat dan de aanslag iets naar beneden, dus de inkomsten naar beneden. Dat is wat er gebeurt, dat is wat daar staat. En dat is echt heel veel geworden, waardoor wij natuurlijk ook meer moeten betalen. Want uiteindelijk komt die rekening weer bij ons terecht. Hoeveel het er zijn, weet ik niet. Ja, dat schommelt echt, maar we weten wel dat het er heel veel zijn. Omdat het eigenlijk, heel simpel gezegd, te makkelijk is. Daar is Den Haag ook naar aan het kijken, om dat moeilijker te maken. Want dat is niet de bedoeling van Belastingdienst, om het op die manier te doen, zeg maar. De andere, de begraafplaatsen. Ja, ik moest even denken, tering naar de nering bij een begraafplaats. Dat klinkt mij wat bijzonder, maar want dat zei u. Ik heb hier een artikel liggen, dat is heel toevallig.
Financieel gesproken.
Ja, ik begrijp het. Maar ik heb hier een artikel, dat is echt vandaag volgens mij of gisteren verschenen. Dat gaat over de belasting of over de begraafplaatsen. En dat zegt wel iets over wat er gaande is. De tarieven schommelen in Nederland tussen de 750 en 8000 euro. Dat is een beetje het gemiddelde van de kop. En gelijktijdig staat erin dat 2/3 van de Nederlanders inmiddels kiest voor crematie. Nou, dat zijn twee dingen die voor mij wel typerend zijn wat er gaande is in Nederland. Dus wat we gaan doen is, je kunt natuurlijk bij de begraafplaats niet je klanten werven. Zo werkt het niet, dat snapt u ook wel. We hebben wel met bepaalde dingen te maken, we moeten het onderhouden, we hebben mensen nodig om aanspreekbaar te zijn, et cetera. Dus we gaan kijken. En dat staat ook in het antwoord of er mogelijkheden zijn om daar anders mee om te gaan. Dat kan zijn misschien samenwerken, dat kan zijn misschien anders organiseren. Het kan ook zijn tarieven anders, het kan ook zijn accepteren. Nou, wat het wordt weet ik nog niet, maar we gaan dat wel serieus onderzoeken. En we gaan ook kijken bij anderen hoe die dat doen en of die ook hetzelfde probleem hebben. Maar dit zegt wel iets, dit artikel.